Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Podcastfabriek.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Leven Podcast. Vandaag heb ik Jona Leendering te gast. Ik begin de podcast eigenlijk altijd met de vraag, hoe ziet een dag in de leven eruit? En bij jou was het een beetje lastig, dat je eigenlijk van alles wat doet.
Ja, ja. Het begint heel simpel met koffie en dan gaat de computer aan en e-mail openen. En daar zitten altijd vragen bij. En een groot deel van mijn leven is het antwoorden van vragen die mensen stellen. Dat kunnen er 20, 30 op een dag zijn wel. Ik schrijf over van alles en nog wat. Dat vind ik leuk. Ik heb een blog, elke dag een stukje. Dat wordt meestal in de avond voorbereid of in het weekend. Ik geef les. Ik werk wel eens als reisleider, dus dan zit ik ineens in Tunesië of zoiets. En het is altijd weer wat. En dan reis je ineens af naar Arnhem om een podcast op te maken. Of je staat ineens een lezing te verzorgen, ik noem eens wat, in Middelburg of zo. Dus
Heb jij iets specifieks wat jij ook het leukst vindt daarvan?
Nou, het schrijven van mijn blog vind ik wel heel erg fijn. Ik ben er, op het moment dat dit online gaat, 12,5 jaar geleden mee begonnen. En dat was eerst iets met het idee, ik wil iets doen met Multatuli. Daarom heet die ook de Mindset Beobachter. Dat is een nepkrant die Multatuli had bedacht. Maar dat is al heel snel veranderd. Dus nu zit ik met een blog die niet de juiste naam heeft. En dat is ook helemaal niet erg. Waarom zou het moeten? Maar elke dag zit ik daar na een half uurtje, drie kwartier aan te werken. En je bouwt op een gegeven moment een publiek op dat reageren gaat. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dat heet een community bouwen. En daar zit wel heel veel pret in. Daar haal ik veel motivatie uit en energie.
En schrijf je dan, want eigenlijk de reden waarom ik jou uitgenodigd heb, is omdat ik het met jou over het oude Rome wil.
Oude Rome, ja.
Schrijf je daar dan ook veel over op de blog?
Ja, het is een redelijk veel voorkomend thema. En een jaar of hoe, een tijdje geleden zat ik eigenlijk een beetje in een soort impasse. Je doet dingen en je ziet niks van de grond komen, dingen mislukken. Korte tijd daarna brak de corona uit. Dat was ook niet echt bevorderlijk voor mijn algeheel welbevinden. En ik ben gewoon begonnen met het eerstejaarshandboek dat ik aan de universiteit heb gelezen, weer eens opnieuw te lezen. Nou, inmiddels ben ik aangekomen, dus elke week een stukje daarover. En inmiddels ben ik dus aangekomen bij het Romeinse Rijk en ik zit nu Romeinse keizers te behandelen en dat soort dingen. En het einde van het schrijven van het handboek is nu wel af. Maar ik ben dus begonnen in Mesopotamië om dat handboek te volgen. En de blog gaat echt over alles. Dus er gaat deze week geloof ik een stukje Griekenland online. En Tunesië pak ik mee. Van alles en nog wat waar ik graag kom. Ik kom graag in Libanon. Op dit moment wat moeilijker. Maar daar wil ik ook wel eens een stukje over de Druzen schrijven. Of over de burgeroorlog.
En onder andere historicus.
Ja, en ja, er is niet echt een etiket op te plakken. Ik krijg deze vraag vaker van wat doe je nou eigenlijk? En ik kan het heel moeilijk beantwoorden. Aanname is natuurlijk dat Nederlanders vaak zeggen, je bent datgene waar je je geld mee verdient. Ja, dat is zo'n uiteenlopende hoeveelheden inkomsten. Daar is niet echt één etiket op te plakken.
Laten we het dan even over Rome hebben. Vooral over het begin. Volgens mij is het meer een soort mythe, maar ja. Dat kan jij mij gaan vertellen. Hoe is Rome ontstaan? En wat je dan veel hoort is Romulus en Remus.
Ja, er zijn twee verhalen. Het romantische, leuke verhaal is dat van Romulus en Remus. Twee jochies die te vondeling worden gelegd in een mandje. En dat drijft dan de rivier af, komt aan op de plek waar Rome gesticht zal worden. Als ze eenmaal groot zijn, ontdekken ze dat ze van koninklijke afkomst zijn.
Met wolven, toch?
Ja, er zit nog een wolf in en ergens, ja, dat klopt. Ja, die heeft ze dan gevonden. En de herders vinden Romulus en Remus als ze gezoogd worden door een wolvin. Eenmaal volwassen krijgen ze ruzie, de een mept de ander dood en de overlevende sticht Rome. En die wordt dan later onder de goden opgenomen. Dat is in een notendop het romantische verhaal. Maar je herkent al het mandje dat de rivieren afleidt. Dat heeft Mozes ook een keer gedaan. En in Nederland hebben we het verhaal over het mandje dat naar de kinderdijk drijft. En we hebben Sargon van Akkad. Het is een sprookjesmotief uit heel veel culturen. Dus dit is een mythe. Archeologen kunnen het echte verhaal vertellen of een ander verhaal vertellen. Dat begint met het clusteren van een aantal boerendorpjes. Geen herders te zien, geen wolven ook. En die wonen in op wat nu Rome is. Er zijn op verschillende plaatsen zijn kleine boerennederzettingen gevonden. Die clusteren 9e eeuw, 8e eeuw voor Christus. Er gaat een muur omheen in de stad, 6e eeuw voor Christus. Rond 500 voor Christus hebben ze echt al rioleringen aangelegd, grote tempels gebouwd. De tempel op het Capitool is groter dan Acropolis de Parthenon in Athene. Dus op dat moment is het al een hele grote stad, 500 voor Christus.
Wat is groot, aantal inwoners, schatting?
Dat weten we niet goed, dat is een beetje het rare. Maar ik denk dat tussen 30 en 50.000 inwoners wel een, misschien een tikje hoog gok is, maar zou wel kunnen kloppen. Het ligt in die orde van grootte.
En zijn daar, hoe weten we dat? Zijn er bepaalde geschriften al gevonden uit die tijd?
Nee, de argumentatie is het is een beetje vergelijken met andere steden waar je iets meer over weet. Het is een beetje kijken van wat is het oppervlakte waar de stadsmuur omheen zit. En dan zijn er zo van die aannames van 1/3 is openbare gebouwen, 1/3 is park of weide waar vee staat. En 1/3 zal dan wel intensief bewoond zijn geweest. Dat is iets wat in de middeleeuwen en in de klassieke steden die we kunnen controleren ongeveer opgaat. En dan kan het eens een keer een kwart in plaats van 1/3 zijn of de helft in plaats van 1/3. Maar daarmee kun je wel komen tot in ieder geval beredeneerde schattingen.
Nu wil ik eigenlijk een klein / groot sprongetje maken. Volgens mij zo'n 700 jaar. Wil ik het eigenlijk over het tijdperk van Julius Caesar.
Ja.
Hoe heeft hij de Romeinse Republiek gelanceerd?
Rome is opvallend succesvol in zijn oorlogen geweest. Daar zijn allerlei redenen voor te verklaren die we niet zullen behandelen. Maar een belangrijke factor zo rond 100 voor Christus is dat de legers totaal losgeslagen zijn. Wat ooit een redelijk gedisciplineerd leger van dienstplichtigen was, wordt steeds meer proletariërs die in de legers komen, harnassen krijgen van de overheid en na een aantal jaren worden beloond met een boerderij. Die lui die hebben een prachtkans om ergens in een buitenland lekker te plunderen. En ze zijn loyaal aan de generaal die hun land kan geven. Nou, dat leidt tot burgeroorlogen, want de diverse generaals krijgen ruzie. En Caesar is eigenlijk heel cynisch de man geweest die erin slaagt om de soldaten uit te kopen. Jullie wilden graag plunderen? Prima, we doen het anders. Jullie krijgen dubbele soldij, maar dan mag er niet meer geplunderd worden. Dat is voor jullie makkelijk. Je krijgt dan iets minder dan je anders zou krijgen, maar je leven is niet meer in gevaar met al dat plunderen. Het spaart een hoop werk uit. En die soldaten die gaan daarna voor hem door het vuur. Ze zouden de hemel voor hem hebben willen bestormen, schrijft Caesar ergens. Dat geeft hem zo'n voorsprong op zijn concurrenten dat hij die uitschakelt. En de facto alleenheerser wordt. Wat natuurlijk een beetje raar is in een monarchie. En om die reden wordt hij dan ook vermoord. Er is nog steeds een heel sterk republikeins sentiment. Er is nog een andere factor die hij heel belangrijk is geweest in zijn loopbaan. Hij heeft soldaten nodig en die moet hij recruteren. Nou, de afspraak was in principe, we nemen alleen Romeinen uit Italië aan, mensen die het Romeinse burgerrecht hebben. En hij begint ook elders te recruteren. En zijn tegenstanders zijn wat behoudender, die doen dat niet. Nou, wie heeft aan het einde de meeste soldaten? Welke soldaten vechten het beste? Dat is opnieuw Caesar. Maar hiermee zet hij dus twee wissels om naar de toekomst. De ene wissel is, het leger wordt hergedisciplineerd. Het wordt een professioneel leger. En zijn opvolgers beschouwen zich als commandant van het leger. Dus daarmee hebben ze een machtsbasis. En de tweede wissel die hij omzet is dus dat het Romeinse Rijk niet meer een Italië met onderworpen provincies is. Maar dat er steeds meer mensen in de provincie komen met gelijke rechten. Dat proces zal een eeuw of twee duren, maar rond 200 na Christus is eigenlijk iedereen die ertoe doet, heeft het Romeinse burgerrecht. En iedereen die ertoe doet wil zeggen mannen vrijgeboren, dus geen slaven, geen vrouwen, geen kinderen. Maar in ieder geval het mannelijk deel van de bevolking vrijgeboren en dan ook nog een zeker vermogen is volledig Romeins burger. En dat is wel een ontwikkeling die begint met Caesar.
En voor de duidelijkheid, Caesar was geen keizer?
Nee, het woord keizer is wel van hem van zijn naam afgeleid. Maar hij was eigenlijk gewoon een succesvolle generaal die een staatsgreep met redelijk succes afrondt, maar net niet met voldoende succes, want uiteindelijk zijn de republikeinse sentimenten aanwezig gebleven.
nou ken ik bijvoorbeeld een stripboek Asterix en Obelix, dat is gebaseerd op Gallië.
Ja.
Nou is dat ook een slag die echt plaats heeft gevonden.
Gallië is onderworpen door Julius Caesar, dat klopt. Ja.
En waarom was dat zo'n belangrijke overwinning voor hem?
Nou, vooral omdat hij er heel rijk mee werd. Het is ook een humanitair drama. Er woonden 3 miljoen Galliërs en toen hij wegging nog maar 2 miljoen. Dus dat is een catastrofe geweest. Maar hij heeft enorm veel buit gemaakt. Dat zien we ook. Ja, de goudprijs verandert en dat soort zaken. En daarmee heeft hij ook de middelen om later dus een leger te financieren op de wijze dat hij doet. Het geeft hem ook een ervaren leger. Hij heeft een kern in zijn leger van veteranen die al 10 jaar met hem meegaan. En die bereid zijn voor om door de hel te gaan. Dus dat heeft hem geen windeieren gelegd. Het is zijn machtsbasis.
En wat waren de motieven om Caesar uiteindelijk van zijn troon af te stoten?
Ja, uiteindelijk, hij was te machtig in een republikeins bestel. Dus de republikeinse sentimenten waren er nog. En dat is ook wel iets wat waarvoor parallellen bestaan. Iemand die een staatsgreep uitvoert, zal altijd op een of andere manier met eerdere regimes zaken moeten doen of blijven doen. En dat is in dit geval ook zo.
En toen hij overleed, is Rome toen weer. Nou, toen is Rome echt een keizerrijk geworden.
Ja, er zit nog iets tussen. Er zit een nieuwe ronde burgeroorlogen tussen. Maar zijn achterneef weet eigenlijk, net als zijn oud-oom, iedereen uit te schakelen. Verovert ook de Egypte nog, een schatrijk. Dus dan heeft hij alle troefkaarten. Heeft hij. En inmiddels is Rome zo ongelooflijk moe van de burgeroorlogen. Dat men eigenlijk accepteert van, ja, dan maar een monarchie. En rust. En, nou ja, hij heeft lang genoeg geregeerd om de verschrikkingen van zijn staatsgreep te laten vergeten. En dat is overigens keizer Augustus dus. Hè? Ja.
En de uiteindelijke opvolger van Caesar is zijn geadopteerde zoon.
Ja.
Nou zie ik, heb een beetje verdiept, en nou zie ik best wel regelmatig dat er zoons geadopteerd worden door, nou ja, voornamelijk dan keizers.
Ja.
Hoe werkt dat? Waarom
nou ja,
is
het
dat
punt
zo?
Is dit. Het keizerschap is het is een officiële republiek. En het keizerschap bestaat niet. Het is een heel gek constitutioneel iets. Wat die keizers doen, is het combineren van ambten. Dus keizer Augustus zegt op een gegeven moment, ik heb de bevoegdheden van een consul, ik heb de bevoegdheden van een volkstribuun, ik ben gouverneur van een provincie. Hé, wat toevallig, het zijn allemaal provincies waar legers liggen. Dus hij combineert ambten. En creëert zo een enorme machtspositie. Maar wel beschouwd heeft hij geen. Hij bestaat als keizer niet. En de opvolging die hij dan creëert, kan alleen maar een familieopvolging gaan. Het familiehoofd kan een oudste zoon hebben die hem als familiehoofd opvolgt in het Romeinse recht. Dat is een optie. Dus dat is wat hij moet doen als hij een opvolger heeft en wat Julius Caesar voor hem heeft gedaan. Als Julius Caesar zijn achterneef adopteert als zoon, is dat alleen maar het aanwijzen van een nieuw familiehoofd. En als je het testament leest, het is over, dan zie je ook, hij krijgt een groot deel van de goederen, maar niet alles. Want er zijn twee andere achterneven die ook recht hebben op bezittingen. Dus het is een privaatrechtelijke oplossing. Keizer Augustus doet dat ook. Die wijst Tiberius aan als nieuw familiehoofd. Die wijst dan Caligula aan als familiehoofd. Nou, misschien is dat onofficieel geweest, dat ben ik even kwijt. Maar dat aanwijzen van een zoon, al dan niet een echte zoon of een adoptief zoon, dat maakt dan niet uit. Dat is de privaatrechtelijke oplossing van een staatsrechtelijk probleem. Het is ingewikkeld, maar het is.
Nee, op zich wel duidelijk. Maar had hij zelf geen biologische kinderen, Caesar?
Hij had een dochter.
En dat
Ja, Caesar had een dochter. Maar die was dood voordat Caesar werd vermoord. En keizer Augustus had ook een dochter. Julius Caesar, Augustus probeert eerst nog via twee kleinzonen en via de mannen van zijn dochter. En die Julia, zo heette het meisje, dat is een ongelukkig iemand geweest. Want die werd voortdurend ingezet voor de politieke spelen van haar vader. En het is ook niet goed afgelopen met haar. Dat is een heel triest verhaal.
En na Caesar komt dus Gaius Octavianus.
Dat is de officiële naam van keizer Augustus. Hij heet Octavius.
Ah, okay.
Ja, dus het is Caesar adopteert Gaius Octavius. die weet na allerlei manoeuvres en burgeroorlogen als tweede de alleenheerschappij te vestigen, gaat zich dan keizer Augustus noemen.
En een van zijn belangrijke dingen die hij bereikt heeft, is onder andere het Pax Romanum.
Pax Romana, dat is de Romeinse vrede. Ja, ik weet eigenlijk niet waar de uitdrukking vandaan komt, maar het is een... De Romeinen zijn er heel trots op. En dat is ook wel een belangrijke transformatie die plaatsvindt. Tot en met Julius Caesar vinden Romeinen oorlog eigenlijk heel erg leuk. Daar kun je rijk mee worden. En
verdienmodel.
Ja, het is een verdienmodel. En zo cynisch is het ook echt hoor. En het is ook leuk voor je grandeur. Hoe meer provincies jij hebt, dat is leuk, dat is aardig. Maar het is niet iets wat inherent tot vrede zou moeten leiden. De volgende oorlog dient zich alweer aan. Bij keizer Augustus vind je daar een transformatie in. Het grote nationale gedicht van de Romeinen, de Aeneis, bevat een verschrikkelijke passage over hoe goed het is dat de vredeoorlog opgesloten zit in een gevangenis met 100 knopen in zijn rug gebonden. Zijn bronzen knopen trouwens, ik weet niet hoe dat kan, maar dat is iets heel raars. Lang verhaal kort, vrede wordt iets positiefs, terwijl dat daarvoor eigenlijk iets negatiefs is. En dat is wel iets heel, heel wonderlijks, hoe je die transformatie van de beoordeling van oorlog en vrede, hoe dat dus aan het begin van onze jaartelling een ommekeer heeft. En dan krijg je dus ook een soort motivatie. Als jij wil regeren, dan moet je zelf moreel voortreffelijk zijn. En de Romeinen krijgen een missie in het leven om vrede te brengen, bla bla bla. En dat is natuurlijk propaganda. En het is reclame maken. Maar er zit ook wel een kern in waarvan je denkt van, als jij zegt wij komen vrede brengen, dan kunnen mensen die daar ook op aanspreken. Van nu moet je het ook wel doen. Dus daar zit een soort dialectisch iets in.
Toch was Augustus ook wel betrokken bij de slag van Actium.
Ja.
Wat is daar precies
plaats? Dat is de zeeslag waarbij hij zijn tegenstanders uitschakelt. Hij heeft een aantal tegenstanders. De eerste zijn de moordenaars van Caesar, dus een oud-oom. Daarna heeft hij nog wat andere oorlogen gevoerd. En hij heeft één rivaal, dat is Marcus Antonius. Die versterkt zijn positie door te trouwen met de koningin van Egypte, Cleopatra. En hij probeert, Marcus Antonius probeert de oorlog naar Italië te brengen. Hij bereikt Griekenland, en daar ligt Actium. En daar wordt hij geïsoleerd door de vloot van wie dan nog Octavius heet. En die Augustus zal gaan heten. Marcus Antonius slaagt erin uit te breken. In die zin is de zeeslag is een overwinning van Marcus Antonius. Hij is weg uit een nare situatie. Maar de operatie die hij had ingezet, namelijk Italië bereiken, die is mislukt. En daarmee is de tactische overwinning strategische nederlaag. Eindspel is uiteindelijk een zelfmoord in Egypte, waar Cleopatra en Marcus Antonius allebei hun einde vinden.
Wat maakte Augustus tot een van de langzittende keizers van Rome? Want dan deed hij schijnbaar ook best wel veel dingen goed, denk ik. Of
was nou, ik denk dat het veel cynischer is. Hij is jong aan de macht gekomen. En de gemiddelde levensduurverwachting was iets van een jaar of 60. Nou, die heeft hij iets overtroffen. Maar dan zit je al vrij snel met een lange regeringsduur. Als je snel de macht grijpt, heb je meer jaren om te houden. Maar het moet gezegd, hij had het voordeel dat iedereen oorlogsmoe was. Hij heeft ook een paar dingen gewoon heel verstandig gedaan. Dus die legers die waren nog steeds een beetje onrustig. En nou, die heeft hij op onmogelijke missies gestuurd. Ga Jemen veroveren. Ja, dan moet je echt 400 kilometer door de woestijn marcheren. Grote kans dat de helft van de soldaten nog maar terugkomt. En nou, dan ben je alvast van een aantal lastpakken af.
Maar dat was met intentie? Dat was.
Dat staat nergens in onze bronnen. Maar ik durf af en toe een zeker cynisme aan Romeinse commandanten niet te ontzeggen. Dit past wel. En vervolgens geef je natuurlijk de generaal die gefaald heeft de schuld.
Precies. Ja. Zo blijf je zelf op de troon zitten. Dat is ook een beetje de uitleg waarom hij dan zo lang heeft gezeten. Toch heeft hij denk ik ook wel het fundament gelegd voor het Romeinse Rijk. Dat zo lang heeft mogen bestaan.
Nou ja, het model wat hij dus vindt van respecteer de republikeinse gezindte door niet als monarch, als koning je te presenteren, maar te zeggen van, oh stom toevallig dat ik alleen maar een paar ambten combineer. Dat is iets, dat respecteerde hij kon de indruk wekken dat hij de republiek heeft hersteld. En het is opvallend dat een tekst die korte tijd na zijn dood is geschreven, Filius Paterculus, die lijkt niet te begrijpen dat er echt iets veranderd is. Die denkt echt, de republiek is hersteld. En ik ken geen bronnen uit de tijd van Augustus die dat suggereren. Het is alsof men het niet in de gaten heeft gehad. Ik moet wel zeggen, er zijn 100 jaar later bronnen die zeggen dat het sentiment op dat moment al wel bestond. Maar dat is dus later geschreven. Dus hij respecteert de republiek, zoveel is duidelijk. Hij weet de legers ver van Italië te brengen aan de grens. Hij stabiliseert een aantal dingen. Het muntstelsel wordt hervormd. Daarmee is een economie wordt langzaam hersteld. Hij heeft een mazzel gehad van een klimaatverbetering die iets eerder is begonnen. Maar daarbij konden wat minder boeren. De rendementen werden hoger, minder boeren nodig om de bevolking te gronden. Die mensen kun je in een ambacht plaatsen, die kunnen dan wat luxe produceren. Mensen hebben een zekere welvaart en rust ervaren. Dus het Romeinse vrede, Pax Romana, is, zolang jij niet in opstand komt en niet tot slaaf bent gemaakt of op een andere wijze een gladiator moet spelen, voor een groot deel van de bevolking is het een reële verbetering van de levensomstandigheden geweest.
En denk jij dus ook eigenlijk dat als Augustus daar niet had gestaan, maar een andere keizer, dat hij dit ook allemaal bereikt had? Dus dat het gewoon een beetje juiste plek, juiste moment was?
Juiste moment, ja, het hing in de lucht, denk ik, hoop ik. Maar het is ook de juiste man. Iemand die goede adviseurs weet te krijgen. Misschien speelt een rol. Hij heeft het voorbeeld van zijn oudoom gehad en gezien hoe het niet moest. Hij heeft van zijn oudoom ook geleerd, je zult altijd concessies moeten doen. Hij is jong en misschien nog tussen je 19e en je 25e pak je de beste ervaringen op. Hè? Dat is vormend. Hij heeft toen het spel moeten leren en heeft ook geleerd welke adviseurs hij had. Hij had Agrippa naast zich. Mecenas, die dan meer de cultuurdingen deed. Hij had ik wil zijn echtgenote Livia, zou ik meer over willen weten. Een vrouw waar je weinig over hoort, maar die wel het oor had van Augustus. En die ook invloed moet hebben gehad. En daar hoor je weinig over, want de bronnen zijn geschreven door mannen van een zeker inkomen en leeftijd. En daar gaat het nou eenmaal vaker over. Maar ik zou graag de autobiografie van keizerin Livia hebben. Dat is een tekst die ik graag zou lezen.
Daar is dus helaas...
Nee, is niks van over.
Niks, helemaal niks? Of wel een beetje? Of is het helemaal niks?
Ik weet ook niet of die er is geweest. Maar het is natuurlijk een hoogopgeleide vrouw geweest. We zitten hier in de hoogste elite. Het is iemand die wel een verhaal te vertellen moet hebben gehad.
Dan wil ik wederom een sprongetje maken en wil ik het over een andere keizer hebben, Nero.
Ja.
Ook wel een van de bekendere keizers. Ja. Stond vooral bekend om zijn extravagante
levenswijze.
Beïnvloedde dit ook zijn heerschappij?
Nee.
Absoluut. Nee.
Het grappige van Nero is dat de provincies bloeiden gewoon. Ik bedoel, hij zelf vindt het dan leuk om muziek te maken, maar dat schaadt uiteindelijk het provinciebestuur niet. Er zijn oorlogen aan de grens, een belangrijke in Armenië. Ja, hij doet gewoon wat hij moet doen. En dat heeft hij ook goed gedaan. Die oorlog is, je kunt het niet een eclatante overwinning noemen, want dat was niet mogelijk in Armenië. Maar het is uiteindelijk geëindigd op een wijze waar de Romeinen vrede mee konden hebben en hun tegenstanders ook. Er wordt oorlog gevoerd in Brittannië, die wordt steeds succesvoller. Het bestuur is grotendeels in orde. Alleen in de laatste jaren van Nero, als hij zelf wat ouder wordt, geeft hij zich meer over aan zijn eigen hobby's. En hij heeft een enorme pech gehad dat er dus een enorme brand is geweest in Rome.
Werd hij daar ook aan gelinkt?
Ja, daar wordt hij aan gelinkt. Grote rampen, die leiden tot complottheorieën. Er slaan vliegtuigen in New York en meteen gaan de theorieën dat er mensen zijn geweest met voorkennis en dat dit in scène is gezet. Nero gebruikt de brand om een groot paleis in de stad te bouwen met grote parken. Nou, daar is niet iedereen blij mee natuurlijk. Er worden mensen onteigend. En ja, het is toevallig net een wijk waar senatoren wonen. Dus dat zet kwaad bloed.
Bij de verkeerde mensen.
Bij de verkeerde mensen die ook nog steeds invloed hebben. Zijn reputatie is verder bij latere eeuwen geschaad, doordat hij de schuld heeft gegeven van de brand. Iemand moet de schuld krijgen, dus in Romeins openbaar bestuur zoek je een zondebok. Nou, de brand breekt uit tegenover een Joodse wijk. Met andere woorden, je geeft de Joden de schuld. Nou, binnen de Joden wil je wilt bloed vergieten tot een minimum beperken. Dus je zoekt een secte van mensen die al een reputatie hebben van die zijn een beetje raar. Christenen, want die vereren een gekruisigde rebel. Dus ja, daar gaan een groep christenen wordt doodgemarteld. Ik hoef niet verbloemen. Het is gruwelijk geweest wat daar gebeurd is. Maar ja, de christenvervolger die heeft de komende 19 eeuwen natuurlijk wel een hele slechte reputatie gehad. De bloei van het christendom is het verdere zwartmaken van Nero geweest. Hij is spreekwoordelijke tiran geworden daardoor.
En had hij voor die branden ook al een hekel aan het christendom?
Geen aanwijzingen voor. En het zou me verbazen. Het christendom was klein. Het was een rare secte. Ik bedoel, men vond het een rare secte. Ze vereerden een crimineel. Ik bedoel, je kunt je het sentiment voorstellen van de gemiddelde Romein. Wat zijn dat van rare mensen? Dus de ideale zondebok, maar verder niet iets waar de Romeinen echt aandacht aan zouden besteden. Er is een recent proefschrift dat heel duidelijk maakt dat christenvervolgingen niet anders zijn dan het incidenteel de stad uitgooien van de Joden of de aanhangers van ISIS, astrologen, dat soort. De proefschrift van Renske Jansen trouwens.
Waren er destijds geloven die wel meer gedoogd of geaccepteerd werden in het Romeinse Rijk?
Nou ja, er werd eigenlijk vooral gevraagd dat jij bij gezette gelegenheden de Romeinse staatsgoden erkende. Dus op de dag dat de keizer jarig was, dan moest je je references maken. En Lupercalia, die werden gevierd in half februari en dan moest je aanwezig zijn. En dat was ook leuk. Het is ook een beetje een cultureel verschijnsel. Het afwijzen van andere goden is het feitelijke probleem. Joden konden dat uiteindelijk geregeld krijgen lange tijd. Dat is een ingewikkeld verhaal dat we nou maar even moeten laten liggen. Christenen niet, om andere redenen. Maar de meeste goden waren gewoon toegestaan. Het is pas heel laat in de oudheid dat daar regels voor gaan komen. Dus vrijheid, blijheid.
Nero werkte ook samen met een bekende filosoof.
Seneca. Ja. Hij zelf was de geadopteerde zoon van keizer Claudius. En hij was nog jong. Dus als Claudius overlijdt, zorgen ze ervoor dat er een team komt dat hem netjes zal opvoeden. Vergelijk het met hoe in Nederland prins Willem III, latere stadhouder koning, de Staten-Generaal zorgde ervoor dat Huygens een geschrift maakt van hoe gaan we die jongen netjes opvoeden, zodat hij alle christelijke deugden krijgt. Nou, dat is ook gebeurd met Nero. Dus Seneca wordt de opvoeder van Nero. Want dat hoort nou eenmaal zo. Je zorgt de beste docenten voor zo'n jongen, voor de kroonprins. En dat wordt de jonge keizer, neemt hij als adviseur. Zij begint wat dat betreft heel goed. En het is interessant dat die twee uiteindelijk ruzie hebben gekregen. En dat Nero na een moordaanslag of een complot Seneca beschouwd als oppositie en hem verzoekt zelfmoord te plegen. En daar heeft hij een intertextueel toneelstuk van gemaakt door net te doen zoals Caesar, zoals Socrates. Het is.
Wat was de aanleiding daar dan voor dat hij Seneca daarna zag
als oppositie? Het is wantrouwen. Een keizer is natuurlijk, het is een buitengewoon eenzaam beroep. Je hebt almacht en je hoeft maar je pink op je tillen en er gaan 30 legioenen in actie komen. Maar dat betekent ook dat mensen nooit helemaal oprecht zijn tegenover je. Er is een uitspraak van een latere keizer, Domitianus, dat een keizer pas geloofd wordt dat hij een complot heeft ontdekt als hij het slachtoffer is. Niemand gelooft de keizer. Iedereen gaat ervan uit dat de keizer een dubbel gezicht heeft. En zijn hovelingen doen dat ook. Dus het hof is vaak een paranoia situatie. Niet per se. Maar zeker als de relatie tussen de keizer en de senaat verstoord raakt, bijvoorbeeld omdat de keizer muziek maken leuker vindt, dan is er een grote kans dat de relaties slecht worden. En dat is met Nero gebeurd. Dus er zijn complotten, minimaal twee. Soms verdenkt Nero mensen van een complot. Hij heeft zijn moeder uiteindelijk laten executeren.
Zijn moeder?
Ja. Ja, dat is, ja, of althans, het verhaal is vrij consistent. En ja, het is natuurlijk niet door hem zelf opgeschreven, maar ik denk dat het verhaal wel klopt. Dus hij is bepaald een moeilijke man geweest om mee samen te werken. En dan is het heel gevaarlijk dat hij zoveel macht heeft. Dus hij wordt uiteindelijk wel weggewerkt, maar daar is een burgeroorlog voor nodig. En, ja, dat is een drama voor Rome natuurlijk geweest, want daar hadden ze weer een burgeroorlog.
Na de periode van Nero, inderdaad wat je zegt, burgeroorlog.
Ja.
En volgens mij in die periode ook hebben ze in een jaar 4 verschillende...
Ja, het is heel grappig. Het heet het 4 keizerjaar, maar er zijn er 5. En het is
hebben ook weer onderling ruzie.
Ja, het begint ermee dat in 68 komt Galba in opstand. Ja. Daar gaat weer iets aan vooraf, maar dat slaan we over. Galba wordt erkend in Rome, komt daar ook aan. Maar hij maakt beginnersfouten als hij in Rome is. En er is al wat onrust in de Rijnlegers. En omdat die zich wat gewantrouwd voelen, plaatsen zij hun eigen generaal op de troon. Dat is 2, dat is Vitellius. Als Galba daarvan hoort, stelt hij een opvolger aan. Hij is zelf al oud, dus hij wijst een kroonprins aan. En daarbij passeert hij iemand die dacht dat hij het wel zou zijn. Dat is Otto. Otto laat Galba uit de weg ruimen en erft dus de oorlog met Galba, met Vitellius.
Ja.
In april is Vitellius over de Alpen, of beter zijn leger, en stuit op de Po-vlakte op het leger van Otto. Otto wordt verslagen en pleegt zelfmoord. Daar wordt hij vaak voor geprezen, maar er wordt nooit gevraagd waarom hij dan überhaupt keizer is geworden. Nu is Vitellius alleen heerser. En dan gebeuren er 2 dingen tegelijk. Het eerste is, het leger van de Rijn is weg. Dus daar breekt opstand uit onder mensen die zich toch al wat onderdrukt voelden. En die wijzen ook een keizer aan. Die heet Julius Sabinus. En terwijl dus er onrust is in Gallië, waar dan ook nog de Bataven in opstand komen, die gaan samenwerken met de Julius Sabinus, die dan ook nog een leger heeft. Tegelijkertijd is in Judea Vespasianus in opstand. Die krijgt steun van diverse legers en die legers verslaan dan Vitellius. En in december is Vespasianus keizer. Dus dat is 5 keizers in 1 jaar. En in het laatste fase van de strijd wordt de oorlog in Gallië en tegen de Bataven afgerond. Julius Sabinus verdwijnt van het toneel. En omdat Vespasianus eigenlijk wil tonen, ik ben echt keizer, kan hij ook niet meer toegeven dat Julius Sabinus überhaupt bestaan heeft. Dus die wordt een beetje weggemoffeld.
Echte propaganda.
Het is allemaal propaganda. En Vespasianus was op dat moment in Judea om daar een opstand van de Joden te onderdrukken. En dat was een opstand, niet heel groot. Het was al grotendeels onderdrukt. Maar dat wordt nu eigenlijk opgeblazen tot een oorlog, zodat zijn zoon, hij heeft een echte zoon, heer Titus, die kan dan Jeruzalem nog even innemen en dan is de oorlog voorbij. En dat wordt gebracht als een overwinning zonder weerga. Die stad Jeruzalem was waarschijnlijk een hele grote bedreiging voor dat immense Romeinse Rijk. Maar dat moet nog eventjes propagandistisch worden uitgebouwd. Dus er zijn munten geslagen van we hebben de Joden overwonnen. En dat is de meest voorkomende muntslag zo'n beetje uit de Romeinse wereld. Dit moest even gebroadcast worden.
Dat is echt nodig.
Nou ja, men moest tonen de burgeroorlogen zijn voorbij. Dus de aandacht snel afleiden naar een oorlog die dan een beetje kon gelden als een buitenlandse oorlog. Dus dat was wel een goed idee. En tegelijk tonen dat Vespasianus een opvolger had die een echte competente generaal was, dat de opvolging gewoon geregeld was. En als je een nieuwe dynastie sticht, is het tonen dat je een opvolger hebt wel een goed idee.
Hij heeft ook aan een redelijk bekend bouwwerk meegeholpen. Ja,
Colosseum wou je horen.
Exact, ja. Dat wilde ik inderdaad horen.
Ja, dat is opnieuw een slimme zet. De Romeinen waren dol op gladiatoren spelen, dat is 1. Dus bouw eens een keer een leuk gladiatoren.
Was dit overigens na de oorlog?
Ja, dus het zijn 2 grote oorlogen. Dus 1 in Gallië en 1 in Judea en daartussen nog een burgeroorlog. Het Colosseum is gefinancierd vanuit de buit. Het staat ook expliciet in een tekst. En om een of andere reden nemen ze altijd aan dat het de Joodse buit is. Maar de buit in Gallië kan niet minder zijn geweest, hoor. Maar dat is dus een weggemoffelde opstand. We hebben ook een overwinningsmonument. Het is te zien in Sabrata in Libië. Libië. En daar staan ook 2 krijgsgevangenen onder de triomferende Vespasianus. Dus het is heel belangrijk geweest dat er 2 oorlogen waren. Dat is 1. Colosseum wordt gebouwd. Leuk voor de Romeinen. Hebben ze een mooie executieschouwburg. Maar tegelijkertijd, het breekt de eenheid van die grote villa die Nero had aangelegd. Want dit was precies de grote vijver die hij midden in zijn paleis had laten aanleggen. En alle gebouwen die Nero heeft aangelegd worden 1 voor 1 in de komende jaren krijgen ze een ander iets. Dus Nero had ook een groot standbeeld van de zonnegod neergezet op een heuveltop. En dat had zijn eigen portret moeten krijgen. Nou, er wordt 10 jaar gewerkt aan zo'n beeld, dus dat was nog lang niet af. En toen ze eindelijk bij de top aan waren gekomen, gaven ze hem gauw dus de portretten van troonopvolger Titus. Dus op die manier.
Dus heeft hij zijn gezicht gekregen.
Ja, ja, en dat, later krijgt het nog andere. Ik geloof dat het 5 keer een nieuw gezicht heeft gehad, dat beeld.
Wordt het gezicht dan ook steeds smaller? Dat is steeds minder marmer?
Nee. Het is van brons en ze zijn steeds groter. En er is een theorie dat de buste van keizer Constantijn, die nu in het Capitolijns Museum staat, dat dat feitelijk het laatste hoofd is geweest van de kolossus die ooit door Nero gebouwd was als een zonnegodsbeeld.
Wat ze met het rest van het beeld gebeurt dan?
Omgesmolten, ongetwijfeld hebben ze kogels van gemaakt of kanonnen. Dat is het lot van brons uit de oudheid over het algemeen.
Zonde.
Ja.
Toch, ja. En het Colosseum door
Vespasianus.
Dankjewel, ja. Gebouwd. Maar hoe zat dat inderdaad met gladiatoren? Want ja, je hebt de film The Gladiator. Was dat ook echt een aparte wereld die ook zijn eigen opstanden kende?
Oei, gladiatoren zijn veel misbruikt. Om een misverstand uit Gladiator te corrigeren, gladiatoren vochten niet tegen tijgers en andere dieren. Als je naar het Colosseum ging, had je een 3-delig programma. Eerst waren er dierengevechten.
Tegen elkaar,
dieren tegen dieren of dieren tegen jagers. En laten we heel eerlijk zijn, ik bedoel, we kijken allemaal naar Discovery Channel om te zien hoe een gladiator uit, of een alligator uit de rivier komt om een hert op te eten of zo. Dat is best spectaculair. Dus jachtpartijen, misschien vinden we het onsmakelijk. En ik ga ook niet schieten op de Veluwe, maar het bestaat en het heeft iets fascinerends. Dat is 1. Rond het middaguur, als de dag het heetst is, zijn de executies. Dat zijn veroordeelde misdadigers. Die dan vaak in mythologische tableaus worden gezien. Dus de christenen die zogenaamd Rome in brand hadden gestoken, die mogen dienen als levende fakkels, om eens iets te noemen.
Dat waren dan wel de hoge, dus niet gewoon de voorbijgangers, de passante christenen, maar ik neem aan de leiders.
Dat weten we niet.
Okay.
We weten alleen, het waren christenen. Andere mensen worden geacht als Daedalus te gaan vliegen, nou dat lukt niet, dus dan ben je dood. Dat soort dingen, mythes, worden nagespeeld. Hier heb jij een harp in je hand, jij bent Orpheus, dus we zetten wat wilde dieren, ga maar zingen, misschien worden ze tam, zoals in de mythe. Dat is het idee. Derde fase is dus gladiatoren, en dat is dus niet heel anders dan een worstelwedstrijd, een judo-wedstrijd, kickboksen. Er zijn scheidsrechters, het is gereguleerd, alleen het is wel met wapens. En dat is natuurlijk wezenlijk anders dan wat wij gaan doen als je naar een kooigevecht zou gaan kijken. Het lijkt meer op ons dan wij leuk vinden om toe te geven. Maar wat in het populaire beeld van de gladiatoren vaak gebeurt, is dat de executies worden samengeschoven met de gladiatorengevechten, die in principe niet gaan om executies, en met dierengevechten. Dus het zijn 3 dingen die in elkaar geschoven worden. Ik zeg erbij, er zijn ook gladiatorengevechten waarbij wel op leven en dood gevochten worden.
Dus het ging niet altijd dood. Dus als de ene op de grond ligt, dan was het klaar.
Stapelgek zou dat zijn, want ik bedoel, het kost een jaar om een gladiator te trainen. Het is kapitaalvernietiging en degene die de show runt, die wil hem nog een keer doen. Dus als er bloed vloeit, is het wel stoppen. En genees die man zo snel mogelijk. Maar we hebben voldoende inscripties over van gladiatoren waar dan gewoon iets staat als hij won 4 gevechten. In het 5e is hij ten onder gegaan en dan nog eventueel iets van, en dit was mijn lieve echtgenote.
Wat je dan ook veel ziet is, in films dus wederom, dus, dat het wel leven of dood is, dat de uiteindelijke winnaar dan naar het ereterras toe loopt en dat de Caesar dan met zijn duimpje ja. op en omlaag zit.
Ja.
Dat is dus ook...
Nou, er wordt een gebaar gemaakt met de hand, dat weten we. En we hebben ook de uitdrukking, polletje verso, maar we weten niet wat het betekent. En we weten wel dit, het symbool om genade te vragen, is dat je je vinger opsteekt. Dus zo. En er zijn afbeeldingen waarop het symbool wordt gegeven om... Je mag overleven en dan steekt iemand twee vingers op. En dat past bij dat draaien van de pols, wat zoals we lezen. En het zou zomaar kunnen zijn, dat is bedacht door een Wim van Broekhoven, een Nederlandse meneer die er veel van weet, dat het christelijke symbool om iemand te zegenen, dat dus eigenlijk het symbool is waarmee genade werd gegeven aan een verslagen gladiator.
En, ja,
ik weet niet of het waar is hoor, dat weet Wim ook niet. Maar ik vind het wel een gedachte om te overwegen.
En hoe werkt dat dan? Want je geeft aan, het is een beroep. Is het, is het dus ook echt een vrijwillig beroep? Dus jongetjes
nee, niet per se. Je doet het niet voor je plezier, denk ik. Maar het is een carrière optie die je kunt hebben. Een deel van de gladiatoren is wel veroordeeld. Een ander deel is dat niet. Het is gewoon complex. Dat is het wezen van een historicus. Hè? Elke keer als je denkt dat je het zegt en iemand zegt iets, dan hoort een historicus zeggen, nee, het ligt net iets anders.
Je geeft aan, zo'n opleiding kon tot een jaar duren. Wat hield zo'n opleiding in? Was dat gewoon eigenlijk alleen maar knokken met elkaar?
Of? Ja, maar er komt heel veel bij kijken. We weten iets over dat dieetregels waren voor gladiatoren. Maar het is inderdaad leren omgaan met een wapen. En elke gladiator heeft een specialisme. Dus de een vecht met een drietand en een net, alsof hij een visser is. De ander heeft een kort zwaard en de ander heeft een lasso. Dat soort dingen. Het zijn specialisten en daar zijn ook afspraken over. Van het is grappig om dit type specialist te laten vechten tegen dat type specialist. Heel intrigerend is natuurlijk, er zijn gladiatrices geweest, vrouwelijke gladiatoren. En er is een heel interessant relief waarop twee vrouwen tegelijk erkennen verslagen te zijn. Dus ze geven tegelijk aan bij capituleren, maar dat betekent ook dat twee vrouwen tegelijk hebben gewonnen. En dat is zoiets bijzonders geweest, dat daar dus iemand een beeldhouwrelief van heeft gemaakt. Het is in het British Museum. En daar heeft Svenja Gosser het een en ander over gepubliceerd. Het is echt heel erg leuk materiaal, dit.
Dan wil ik vanuit het vier keizers, wat eigenlijk vijf waren, wil ik weer een sprong maken naar een andere bekende keizer en filosoof, Marcus Aurelius.
Marcus Aurelius, eeuwig, ja.
Die heeft uiteraard ook een tijdje op de troon gezeten. Ja. Wat maakte hem nou tot een goede leider, want was hij niet ook een van de, moet ik het goed zeggen?
Vijf? Hij geldt als een van de goede keizers, ja. We hebben een
hoeveel
soort,
waren dat er in
de dat is ook weer zoiets. Maar het is een conventie dat we de reeks die begint met Nerva, 96, 98, dan Trajanus, Hadrianus, Antoninus Pius en dan Marcus Aurelius. Die worden vanouds de goede keizers genoemd. Het Romeinse Rijk is rustig, stabiel. Het is een stabiliteit die feitelijk al begonnen is met Vespasianus. Het klimaat werkt erg mee. De grenzen zijn veilig. De welvaart neemt gestaag toe. En dat kunnen we aan allerlei dingen afmeten. Gebouwen die neergezet worden en zo. Dus mensen zijn over het algemeen heel tevreden met alles. Er zijn links en rechts natuurlijk altijd wat opstanden. Maar het is een grosso modo vreedzame periode. En Marcus Aurelius heeft voor zijn reputatie een paar dingen die erg fijn zijn. Het eerste is, onmiddellijk daarna ging het fout. En dan kijken mensen altijd nostalgisch terug nadat het ooit goed is gegaan. Het tweede is, hij presenteert zich als een filosoof. En dat vinden de Romeinen leuk. Hij weet een goede relatie op te bouwen met de Senaat. Hij heeft ook de tact om te weten waar zijn beperkingen liggen. Hij wijst op een gegeven moment zijn broer aan als medekeizer. Die overlijdt vrij snel. Maar ook dat maakt een goede indruk. Hij doet alles volgens het boekje, zoals de Romeinen verwachten. En dat betekent ook dat hij uiteindelijk naar het front moet. En dat zijn eigenlijk de grootste oorlogen die Rome heeft gevoerd sinds de Burgeroorlog. En hij heeft aan de Donau nog een paar nieuwe provincies gesticht, in Bohemen onder andere. Die worden korte tijd daarna weer ontruimd. Maar hij heeft zich dus op alle mogelijke terreinen heeft hij zich gepresenteerd volgens het boekje. Het aardige is, hij heeft een soort dagboekje bijgehouden. En ja, je kunt natuurlijk zeggen dat het scheurkalenderwijsheden zijn, tegeltjeswijsheden. Als je 's morgens opstaat, bedenk dan wat je voor andere mensen kunt gaan doen. Ik geef toe, zo sta ik nou nooit op. Maar het idee dat een keizer zichzelf toespreekt van bedenk dat jij dingen voor anderen kunt gaan doen, is dan toch wel weer aardig. Denk ik.
Ook wel een beetje propaganda, toch?
Nee, dit is echt iets wat hij voor zichzelf heeft geschreven.
Okay.
Dit is nooit bedoeld geweest voor publicatie. En hij vermaant zichzelf ook ergens van zeg nooit meer onaardige dingen over mensen aan het hof. Dus daar zit wel iets positiefs in. Ik denk dat het een beminnelijke man is geweest. Ook een zieke man. Hij slikte teriak. Dat is een opiumpreparaat. En dat had hij blijkbaar nodig om de pijnen die hij voortdurend had te onderdrukken. En misschien wordt daar zijn filosofische onverstoorbaarheid ook wel wat makkelijker mee verklaard. Maar nogmaals, het is van degene uit de oudheid die ik wel eens zou willen ontmoeten, Marcus Aurelius zou er wel bij kunnen zitten. Ja,
er zijn er nog wel een paar bij kunnen zitten? Welke zijn het nog meer? Als je drie. Marcus Aurelius is er één van.
Ik vind de Griekse historicus Herodotus wel interessant.
Kan je ook een beetje uitleggen waarom? Waarom?
Het is een grappige man. En het is een intelligente man, zonder dat het een intellectueel is. Je kent hem in al zijn toon, kleuren en toonaarden. En ja, het is wel iemand die de geschiedschrijving in een zekere richting heeft gebracht. Je vraagt een derde. Dat vind ik moeilijk.
Niet een Caesar? Gewoon nee. Voor het verhaal?
Nee, Caesar en Alexander de Grote zijn in laatste instantie griezelig. Heel griezelig. Ik heb een boek over Alexander de Grote geschreven. Daar heb ik nachtmerries van gehad.
Echt waar?
Toen ben ik ook op reis gegaan naar Pakistan om nog wat slagvelden te bekijken. Dat was wat ik op dat moment nodig had. Ik ben nu bezig met Caesar en dat is ook geen sympathiek iemand. Nee ik denk dat ik Livia maar even noem. Dus de keizerin van keizer Augustus. Of eventueel, dat zou ook nog kunnen, Julia Domna. Dat is een Syrische prinses die ook keizerin wordt, maar dan voor Septimius Severus. Dat is ook daar weten we iets meer van dan van Livia. Het is onmiskenbaar iemand, een vrouw met invloed geweest.
Hoe komt het dat we daar dan wel iets meer over weten?
Na de tijden zijn wat veranderd. Er is iets meer ruimte om over vrouwen te spreken. En die Syrische vrouwen hebben een soort culturele salon gehad waar zij intellectuele mensen uit hun tijd ontvingen. En die hebben wel eens iets nagelaten en dan prijzen ze indirect de keizerin ook. Dus daar weten we wel iets van. En die Syrische wereld is interessant. Romeinen spreken Latijn, in de oostelijke provincies Grieks, maar daar is ook nog Aramees, Babylonisch. Het loopt daar helemaal kriskras door elkaar. Het is een hele fascinerende wereld. En Syrië met Turkije is het economisch zwaartepunt van de antieke wereld geweest. Met nog wat andere gebieden hoor. Ik bedoel, Algerije moet je ook niet onderschatten en Egypte natuurlijk.
Maar is het Romeinse Rijk ooit zo ver gekomen als tot aan de grenzen van Syrië of ook echt Syrië overgenomen?
Het gebied wat nu Syrië heet, komt overeen met een Romeinse provincie Syrië. Het is een fascinerende wereld. Zeker omdat daar dus, het is drietalig, viertalig. Het loopt dwars door elkaar heen. En dat is in feite is dat wat je ziet in landen als Libanon en Syrië nog altijd. Het is nu zijn die multiculturaliteit is dan wel, iedereen spreekt Arabisch, maar alle religies komen daar nog steeds samen. En dus ik vind het een heel fascinerende wereld. Ja.
Okay. Wil ik toch wel even naar Marcus Aurelius terug? Inderdaad, zijn boek is nu ook weer helemaal trending en populair. Ja. Dat is ook weer
het wordt door managers gelezen. Die vinden dat een hele
leuke
tekst.
Iedereen, ook door best wel jonge mensen. Maar wat je zelf ook al aangeeft, het was dus meer voor zichzelf gericht. Een soort dagboekje eigenlijk.
Ja, het is echt niet bedoeld geweest voor publicatie.
Maar is dat uitgebracht in de tijd dat hij leefde? Of is dat echt ver na zijn dood pas?
Weet ik niet. Ik denk dat na zijn... Nee, het is, hij heeft nog geschreven aan het front. Dus in zijn laatste levensjaar was hij er nog mee bezig. Maar wie het uitgegeven heeft, weet ik niet.
Dat is wel interessant. Ja. Want het is dus vanuit het front door iemand meegenomen.
Ja.
En ik denk dat dat dan ook best wel door veel handen is gegaan.
Ja, zijn zoon zal er een rol in hebben gespeeld, want die volgt hem op. Dat is Commodus.
Was hij ook aan het front? Of heeft hij zeg maar als een soort van... Dit is
ja, hij was aan het front. Okay. Op het moment dat zijn vader overlijdt, is hij er. En dan wordt vrij snel besloten, de oorlog is wel voorbij, we gaan terug naar Rome. Nou, dat moet een keizer ook doen. Commodus moet naar Rome om zich daar te laten zien. De oorlog afbreken, het kon, men had gewonnen. De provincies aan de andere kant van de Donau opgeven, dat wordt Commodus meteen kwalijk genomen, maar achteraf kun je ook zeggen van die sector van de Rijksgrens, de Donau, blijft rustig. Dus er zijn verdragen gesloten met de mensen die daar woonden in de voormalige regio. Dus ik ga ervan uit dat de Romeinen het rustig hebben gemaakt op hun manier. Zoals ze het later ook in het Zwarte Woud hebben gedaan. Je kunt af en toe eens iets een stap terug doen als jij het maar blijft controleren. En dat hebben ze gedaan.
Jij gaf aan dat hij eigenlijk alle dingen deed die hem een goede leider maakten. Dus hij ging ook naar het front.
Ja.
Wat waren nog meer dingen die in het tijdperk van toen jou een goede leider maakten? Dus naar het front gaan, naar de Senaat luisteren?
Ja, naar de Senaat luisteren. En dat is niet altijd even makkelijk. We weten dat keizer Trajanus een redevoering van 4 uur om zijn oren kreeg van Plinius de Jongere, zo heette die senator. En die taaktekst is ook over. En Plinius is in de wolken als hij mag vertellen hoe geweldig zijn toespraak is verlopen. En dan schrijft hij zelfs van ja, de keizer was zo geïnteresseerd, maar hij stelde ook belang in mij persoonlijk. Hij vroeg op een gegeven moment zelfs of ik niet om een stem moest denken. En dan hoor je hem eigenlijk zeggen van hou het kort, hou het kort. Dus een keizer moet respectvol met de senaat omgaan. En dat is lang niet altijd makkelijk. Hij moet populair zijn bij het volk. Brood en spelen dus. Gladiatoren spelen geven. Hij moet beschikbaar zijn voor delegaties uit de provincie. Dus iemand komt naar Rome toe, heeft een verzoekschrift, moet aanhoord worden. Elk verzoekschrift moet ook behandeld worden door een adviescollege. Een goede keizer bouwt dingen. Monumenten dus, zodat de werkgelegenheid ontstaat in Rome. Maar het is ook gewoon, het hoort bij je vak. Ja, er komt van alles bij kijken. Een keizer heeft een all-round job. Het is niet gemakkelijk.
En de senaat, hoe komt een senaat tot stand?
Nou, het is
kiezen burgers dat?
Nee, het is oorspronkelijk een adviescollege geweest van oud-magistraten die de consuls in de Romeinse Republiek konden adviseren. Dat blijft het. Maar het blijft dus gewoon uiteindelijk een orgaan waarin oud-magistraten zitting hebben. Maar die magistraten worden niet langer gekozen door een volksvergadering. In de tijd van het keizerrijk worden ze de facto aangewezen door de keizer. Daar zijn procedures voor en er zijn standaard carrières. En om een ambt te bekleden moet je wel wat geld hebben. Want je moet dus een jaar eruit kunnen om het te bekleden. In de senaat zitten 600 multimiljonairs. En dat is ook voor een keizer met 30 legioenen.
Zijn er 600 mensen in
ja,
die...
Ja, er zijn altijd ongeveer 600 senatoren geweest. En dit zijn dus hele rijke mensen met landgoederen over de hele mediterrane wereld. Dus als keizer heb je wel te maken met die lui. Je kunt niet zomaar de senaat negeren. Dat gaat gegarandeerd verkeerd.
Dan wil ik het eigenlijk nog over één keizer hebben. Dat is Romulus Augustulus.
De laatste,
dat is
ja.
De laatste der Mohikanen.
Ja.
De laatste ja. echte keizer.
Ja.
Hoe is dat gekomen dat hij de laatste is?
Nou ja, hij is de laatste niet. Het is ook een... Het ligt genuanceerd. Kijk, het zit zo. In de derde eeuw begint het klimaat wat te veranderen. Dat leidt tot een afname van de welvaart. De keizers hebben wat minder speelruimte in hun beleid. Er zijn andere factoren die ook allemaal een rol spelen. Die slaan we allemaal over. Het Romeinse Rijk raakt rond het midden van de derde eeuw in een crisis. En een behoorlijke ook. Uiteindelijk wordt het hersteld. De vierde eeuw is weer betrekkelijk rustig. En in de vijfde eeuw, om ingewikkelde redenen, gaat de macht in het Romeinse Rijk steeds meer over naar warlords, oorlogsleiders. Mensen die een eigen leger hebben. Dat
geprivatiseerd dan?
Ja, bijna geprivatiseerd. Ze hebben een commando van de keizer gekregen, of beter uit het hof. In het hof hebben ze slechte ervaringen met al te eigen gereide keizers, dus kindkeizers vinden ze wel prettig, dat heeft voordelen. Voorname hovelingen die gericht zijn op de continuïteit van het beleid en stabiliteit, en ook hun eigen agenda hebben hoor, dat zijn geen altruïsten. Maar die zoeken de macht dus eigenlijk steeds minder bij een competente keizer, maar meer bij een gremium van hovelingen. Tegelijkertijd ontstaan er dus legercommandanten met eigen legers, deels gerekruteerd in het Romeinse Rijk, deels buiten het Romeinse Rijk. Dat deden ze al heel lang. Dus er is niks nieuws onder de zon. Die oorlogsleiders hebben hun eigen agenda's. En dat kan betekenen dat ze zich tegen andere oorlogsleiders keren. Een voorbeeld is Alaric, die in 410 de hoogste militaire commandant van de West-Romeinse Rijk wil worden. Dat wordt hij niet. De keizer die er dan zit, Honorius, opnieuw een vrij jonge man, weigert die benoeming. Nou, dan plundert Alaric Rome meer. Dus het is niet een barbaarse plundering, maar het is een Romeins leger dat zijn eigen eisen stelt. En daarmee faalt, want daarmee krijgt hij het nooit meer.
Je eigen ramen ingooien.
Ja, ja, dat heeft Alaric vrij efficiënt gedaan. nou, dat soort dingen gebeuren voortdurend eigenlijk. En dat destabiliseert het Romeinse Rijk. Het is niet zo dat barbaren het Romeinse Rijk onder de voet hebben gelopen. Dat wordt eigenlijk door geen enkele historicus nog beweerd. Dat ook al een eeuw niet langer. De enige die het in Nederland nog verdedigt is een historicus uit Leiden. Die heet Mark Rutte. Daar heeft niemand van gehoord, want het is een volkomen vergeten historicus. Maar dat is de enige die dat nog een keer beweerd heeft in een hopeloos dom artikel in, ik geloof, de Financial Times. En ik heb met dezelfde docenten te maken gehad als Mark Rutte. Ik weet zeker dat ik dat niet heb geleerd in Leiden. Dus hij heeft hier zijn eigen opleiding verraden.
Hoe komt dat dan? Dat hij dan zo ander beeld krijgt?
Namelijk? Omdat hij migranten de schuld wil geven van, dit is een rechtsframe. Dus okay. Hij,
de val van Rome.
Ja, dat komt door immigranten. Dat is iets wat verschrikkelijk is natuurlijk. Dat vindt Mark Rutte heel eng blijkbaar. Dus daar word je, dit is wel, ik maak het punt, omdat de oudheid wordt altijd weer misbruikt. En dat staat me tegen. Het is in zichzelf voldoende interessant. Je hoeft het helemaal niet actueel te maken. Nou, terug, het Romeinse Rijk wordt steeds instabieler in de 5e eeuw. Er is onmiskenbaar geweld, maar dat komt niet alleen van barbaren, die er natuurlijk altijd zijn. Het komt veel meer doordat de stabiliteit intern wordt opgeblazen door een reeks factoren waarvan die warlords heel belangrijk zijn. Een van die warlords weet uiteindelijk de macht te grijpen in Rome en weet daar ook een redelijk stabiel bestuur te stichten. En die heeft dus ook weer een kindkeizertje nodig. En dat wordt dan zijn zoon. Die noemt hij Romulus. Dat toont eigenlijk al aan dat hij zelf best wel Romeins is. Het is niet een
ja, dan zijn we eigenlijk weer terug bij...
dat is een grappig, ironisch toeval. Ja. Hij krijgt als spotnaam krijgt hij Augustulus, keizertje. In 476 komt er een andere warlord en die stuurt die jongen weg. Het is niet eens meer nodig om hem te vermoorden. Hij krijgt een pensioen en hij krijgt een mooie villa ergens aan zee. Maar op dat moment lopen er nog andere afgezette keizers rond. Dus eigenlijk is dat wat er in 476 gebeurt, is niet zo heel belangrijk geweest. Het zwaartepunt in het Romeinse Rijk ligt altijd in het oosten. Daar zit ook nog steeds een keizer op dat moment. En de oostelijke rijkshelft van het Romeinse Rijk blijft gewoon bestaan. En die blijft ook stabiel. Dat zal zo blijven tot de vroege 7e eeuw. En dan komt ook daar een grote crisis. En dat leidt uiteindelijk tot het ontstaan van het kalifaat. En grote delen van wat ooit Romeins was, zoals Syrië en Egypte, wordt dan overgenomen door de Arabieren. Maar dat is een heel ander deel van de geschiedenis. Waarom Romulus Augustulus altijd wordt beschouwd als het einde van het West-Romeinse Rijk, terwijl het eigenlijk de destabilisering eerder heeft ingezet en terwijl het eigenlijk een vrij onbelangrijke gebeurtenis is. Ik weet het eigenlijk niet goed. Misschien is het gewoon de naam. Die jongen heet Romulus en daarmee ontstaat een prachtige, ja, een boog als het ware van 753 voor Christus tot 476 na Christus. Het geeft
cirkels
iets
rond.
Ja, het geeft iets, een cirkel sluit. Het is iets symmetrisch heeft het daardoor. Misschien is het de elegantie daarvan wel waarom dat belangrijk wordt gevonden. Maar feitelijk is er in 476 niet zoveel veranderd. En rond 500 begint die oorlogsleiders stabiliseert. Dus je krijgt in Gallië dat Clovis de macht heeft. Dat is het Frankische. Dat wordt later het Frankische Rijk genoemd. Clovis vestigt daar de macht. Ostrogoten doen dat in Italië onder leiding van Theodoric. In Afrika is ook een groep aan de macht gekomen. Die noemen zich de Vandalen. Maar dat is ook weer een op hol geslagen Romeins leger dat daar de macht heeft gegeven.
Want op het hoogtepunt, hoe groot was het Romeinse Rijk?
In oppervlakte,
Afrika, ja. Libië komt voorbij.
In oppervlakte strekt het zich uit van Schotland tot noordelijk Saoedi-Arabië. En van Marokko tot de Krim. In de oostgrens, die ligt bij de Eufraat-Tigris, dat schuift een beetje af en toe. Ik heb wel eens uitgerekend dat rond het jaar 100 er één hoofdstad was, dat was Rome. En in dat gebied, wat ik net noem, waren toen liggen 45 moderne hoofdsteden. Maar dat heb ik uitgerekend, het is lang geleden en sindsdien is Joegoslavië uit elkaar gevallen en de Sovjet-Unie, dus die was toen al uit elkaar gevallen. Maar goed, het punt is, het is onvoorstelbaar groot. Er waren schattingen dat er 60 tot 80 miljoen mensen woonden. De neiging is de laatste tijd om iets hogere schattingen aan te nemen, 80 tot 100 miljoen. De hoofdstad Rome is wel eens geschat op 1 miljoen inwoners. Ik denk zelf dat dat te hoog is. Ik heb het zelf ook wel eens uitgeschreven, maar ik denk dat 500.000 ook al heel aanzienlijk is. Het is een grote, grote stad geweest. En het fascinerende is gewoon dat tussen, laten we zeggen, 250 voor Christus en 250 na Christus, hebben ze ontzettend geprofiteerd van een net even iets prettiger klimaat. Dat noemen we het Romeinse klimaatoptimum. En dan in de derde eeuw, het klimaat verandert, er is een epidemie die nogal veel doden heeft gehad. Er is een tijd beweerd dat de metaalmijnen in zowel Han, China als het Romeinse Rijk worden gesloten in de derde eeuw. Dat kun je aan bepaalde dingen zien. Dat is ook weer tegengesproken inmiddels. Het is fascinerend onderzoek, want dat doe je dus door ijslaagjes te onderzoeken. Dus op Groenland hebben ze dan enorme monsters genomen. Elk jaar valt er sneeuw. En daar zitten dus gewoon zware metalen in. Nou, aanvankelijk Groenland suggereerde metaal neemt af in de derde eeuw. Een soortgelijk monster in de Alpen toont het tegendeel. Dat is net iets recenter. Maar dit is echt fascinerend onderzoek. Wat nu, dus die epidemieën krijgen we meer zicht op. Het klimaat krijgen we meer zicht op. Metaal krijgen we meer zicht op. Dus ons beeld van de neergang van het Romeinse Rijk, maar ook het beeld van de opkomst van het Romeinse Rijk, lijkt steeds meer gekoppeld te kunnen worden aan klimaatomstandigheden. Dat is natuurlijk trendy, omdat klimaat voor onszelf actueel is. Maar een van de leuke trekken van mijn vak is dat oudheidkundigen kunnen nu informatie geven aan klimatologen, die wel relevant is om het huidige klimaat lange termijn iets beter te begrijpen, maar die ze zelf niet kunnen vaststellen. Dus wat dat betreft is mijn beroep soms best, zeker nut heeft het. Nog nuttiger, belangrijker vind ik dat je kunt zien dat mensen vroeger anders over bepaalde dingen hebben gedacht zonder dat ze gek waren. En dan zie je.
Die vrijheid, daar denk je toen ook meer voor?
Nou, dat weet ik niet. Maar wij gaan ervan uit dat een vrouw gelijke rechten moet hebben. En ik bedoel, voor de goede orde, daar sta ik ook volledig achter. Hoor. Dat wil heel duidelijk zijn.
Goed dat je dat even zegt.
Ja, maar de Romeinen hadden daar een andere visie op. En die is niet per se. Als je ziet dat zij een andere visie hadden, herken je beter wat je zelf denkt. Dus de ontmoeting met de oudheid geeft jou de mogelijkheid om je eigen ideeën beter doorgronden. Daar zit de relevantie van mijn vak. Niet dat de oudheid zelf ons lessen leert of zo. Daar weten we gewoon te weinig van. Ik zou het receptenboekje van Julius Caesar niet kunnen gebruiken voor managementlessen voor deze tijd. Dat is onzin. Maar je kunt wel je eigen ideeën vergelijken met die van toen en ontdekken van, hé, wat gek, zij gingen rücksichtloos met mensenlevens om, wij zijn anders. Ik denk ook dat wij beter zijn, maar waarom zijn wij anders? Dat is een goede en relevante vraag die je stellen mag.
Waarom denk je dat we anders zijn?
Ik denk dat de verlichting uiteindelijk beslissend is. In de 18e eeuw is er steeds meer respect gekomen voor het feit dat alle mensen op deze planeet zijn uitgerust met een goed stel hersens. Het is niet zo dat sommige hersens beter zijn dan die van anderen. Dan moet je algemene codes voor de rechten van de mens gaan uitschrijven. En je kunt erover discussiëren hoe de onderlinge rechten, daar zit frictie tussen. Maar ik denk dat de 18e eeuw cruciaal is geweest. En dat wij daardoor in West-Europa heel anders zijn gaan denken over wat mensen zijn. En een van de dingen waar ik in Europa trots op ben, dat mag ook wel eens, is een vorm van zelfkritiek. Ik zeg niet dat wij in Europa vermaakt zijn. Daarom is die zelfkritiek ook nodig. Maar we staan open voor andere gedachtes. En dat is niet iets wat we uit de oudheid hebben gehaald. Maar dat komt wel uit de verlichting. Waar ze dus op een gegeven moment zeggen van, hey, we hebben Mohammedanen, dat zijn andere mensen. En men vindt het aanvankelijk hele rare snuiters. Maar je kunt daarover gaan nadenken, van die hebben andere gedachtes. En dat is in de 18e, 19e eeuw. De koloniale ontwikkeling is natuurlijk niet, heeft zijn nadelen, maar er komen wel ideeën uit.
Zet ook mensen aan het denken.
Exact, dus ja. De decolonisatie heeft dat versneld. Dus ik nogmaals, Europa is het paradijs niet. Absoluut niet. En misschien moeten wij nog meer leren op dit moment dan de rest van de wereld. Maar het komt niet door de Romeinen. Absoluut niet. Nee. De lol daarvan zit ergens anders.
Zien wij in de hedendaagse politiek nog oude dingen terug van het oude Rome? Dus in Amerika heb je bijvoorbeeld ook nog steeds een senaat.
Ja. Ja, en we hebben in Nederland een politieke partij die zichzelf Forum voor Democratie noemt. En daar die erg probeert die uit te rollen. Maar uit te hollen, zei ik. Dat is gewoon symboolgebruik.
Symboolpolitiek.
Ja, absoluut. Ja, nee, dat heeft geen enkele betekenis. Nee.
Zijn er nog dingen die jij wil bespreken over het oude Rome? Of je zegt, nou, dat hebben we gemist. Daar moet het echt even
over. Nou, ik denk dat, stond toevallig mijn blogje van vanmorgen gaat daarover. De pogingen de oudheid relevant te maken. Ik vind dat helemaal niet nodig. Het kan niet, daarvoor weten we er te weinig van. Maar de oudheid is ook gewoon leuk. En ik bedoel, daar is helemaal niks erg om gewoon te zeggen, het is leuk. Het hoeft niet per se relevant te zijn. Mijn vriendin,
geen betrekking te hebben tot op nu.
Nee, het is gewoon
mag
leuk.
Gewoon interessant
ja,
zijn. Ja.
En gewoon leuk, dat mag. Mijn vriendin en ik, we hebben net kaarten gekocht voor een concert voor Taylor Swift. En niemand vraagt moet muziek rechtvaardigen. Het is gewoon genot, het is prettig, het is leuk, het is mooi. En ik kan zo meteen naar het Gelders Museum gaan. Het is gesloten op maandag, maar en ik kan een museum zeggen en ik kan schilderijen mooi vinden. En daar is niemand die vraagt, dat moet je rechtvaardigen. Maar als het gaat om, ik vind de oudheid leuk, dan moet je ineens zeggen, wat is de relevantie? Who cares?
Ja.
Als je er maar plezier aan beleeft. Ik ben een gezegend mens. Ik beleef er al 35, 40 jaar plezier aan. Dus wat dat betreft, professioneel ben ik een gelukkig mens.
Dat sowieso het belangrijkste is. Ja. Gewoon plezier. En dan komt eventueel de rest van vanzelf.
Ja, een hele leuke podcast.
Dus, je hebt ook een boekje.
Ja, dat is als een van de luisteraars. We zouden er een quizvraag voor bedenken. Hadden we
die mag jij verzinnen aan de hand van de aflevering. Mag ook een quizvraag zijn over het oude Rome. Iets wat we niet behandeld hebben, maar dat ze het wel kunnen
opzoeken. Dat is een goeie. Ja. Ik stel een quizvraag over iets wat we nog niet behandeld hebben. Er is een keizer die altijd geassocieerd wordt met de opkomst van het christendom.
Dat is niet Nero.
Dat is niet Nero, nee. Maar wie is het wel? Nou, die mag beantwoord worden.
Dan zal je ook nog even een leuk boodschapje
in. Ik zal er een mooi boek signeren. Ja, ik signeer hem en de gelukkige luisteraar, die stuur jij het boek maar toe.
Super. Komen er van jou ook nog dingen aan in de toekomst? Ze kunnen sowieso even op jouw blog kijken. Dat zou ik ook even in omschrijving
zetten. Nee, ik heb net een boek uit. Dat heet Oudheidkunde is een wetenschap. En dat is om diverse redenen een hele zware bevalling geweest. Ik heb allerlei werk moeten uitstellen. En ik ben nu eigenlijk bezig om achterstanden weg te werken. En ik ben eigenlijk gewoon moe. En dat kun je ook eens hebben.
Dat mag.
Dus ik heb op dit moment even weinig plannen. En ik probeer het volgende jaar in te gaan met opgeruimd zijn.
Je zei net wel, dacht ik, als ik het goed verstaan, dat je bezig was met een boek over Caesar?
Nee, het is geen boek, het is een blog. Okay. Dat is een van de thema's. Ik bedoel, elke dag een blogje. Een van de reeksen die ik heb is op de Mainzer Beobachter een reeks Wat deed Caesar 2069 jaar geleden? En dan volg ik hem gewoon door het jaar heen. Op dit moment is hij 2069 jaar geleden in Afrika bezig een burgeroorlog naar zijn hand te zetten. Aan het einde van 2024 is hij op weg naar Spanje om daar een burgeroorlog naar zijn hand te zetten. En die reeks daar, die beklemt me. Het is interessant om te doen. Het geeft je ook nieuwe perspectieven. Het is een rijkdom aan bronnen. Maar een boek, denk ik, nee. De gimmick zit in het feit dat het een blog is die op dag werkt. Precies. Dat is met een boek verloren. Nee, dus dat ga ik niet doen.
Okay. Dan wil ik jou eigenlijk heel erg bedanken.
En ik wil jou bedanken. Het is leuk om te doen dit.
Super, dat je hier naartoe bent gekomen. Dan wil ik onze luisteraars en kijkers bedanken. Abonneer even op Spotify. Volg ons op YouTube. Volg ons even op Instagram, dat is @deLevenPodcast. En dan rest mij niks anders te zeggen dan bedankt voor het luisteren. En nog een fijne dag gewenst.